Deze podcast die gaat over het onderwerp hoe je het nou leert om op een geestelijke weg te gaan. Hoe leer je dat nou? Het antwoord wordt heel verrassend. Is dat nou kennisoverdracht? Is het nou dat je volgt? En ik volg hier Stephen Batchelor, dat is een boeddhist. En die heeft daar een hoofdstuk over geschreven in Boeddhisme zonder geloof. Een boek wat aan te raden is. Prachtige korte verhalen waar je mee kan werken. Het ene verhaal nog mooier dan het ander. En dat is dus de inspiratie en de bron van waaruit ik nu vertel. En ik omkleed het alleen met mijn eigen woorden. Kijk, als je eenmaal op die geestelijke weg, als je daar naartoe wil, dat betekent in de taal die wij nu ontwikkeld hebben, dat je met die verticale lijn bezig wil. En dat je beseft dat die zo oud als de mensheid is. En dat er talloze mensen volgegaan zijn. En ook grote routes uitgestippeld. Het boeddhisme, het taoïsme, het jodendom. Enfin, zijn hoofdwegen. En er zijn woezijwegen en paden en af. Maar het is wel dat je op een weg gaat. En wat betekent dat nou? Dat betekent dat je het gevoel hebt dat je ergens op aangesloten bent. Kan je het leven noemen, kan je de creativiteit noemen, kan je God noemen, kan je het zelf noemen, de Tao. Maar er is iets onnoembaars waar je op aangesloten bent. En wat je probeert is om dat onnoembare door je heen te laten gaan en dat vorm te geven in deze wereld. Dat is mijn definitie van op een geestelijke weg zijn, of op een weg zijn met een grote W. En sommige mensen willen dat heel erg graag en willen niet anders, ik bijvoorbeeld. En andere mensen zeggen, waar heb je het over? Die blijven in die horizontale wereld leven. Die hebben die verticale lijn niet of nauwelijks. En die hebben er ook geen behoefte aan. En die vinden het goed hier op aarde. Nou, ik vind het niet goed. En ik denk dat de meeste mensen die op zoek zijn, dat die ook, dat is ook de samenvatting van alle geestelijke stromen. Je gaat op weg, omdat je het lijden onder ogen ziet. Anders is er geen reden om op weg te gaan. Hebben we uitgebreid besproken. Nou, dit was een korte samenvatting van op weg gaan. En dat je probeert in de wereld te brengen wat je aan eenheid ervaart. De Taoïst noemt het de natuurlijke staat, de ware aard in het boeddhisme. Authenticiteit zou het vandaag kunnen noemen. Het betekent dat je dan niet meer in een chaotische wereld overleeft, maar dat je probeert te leven in een wereld waar je toch een betekenis aan hecht. Waar je toch een zingeving van kan zien. En daarvan zeg ik niet dat dat altijd het geval is. Dat is vaak heel erg moeilijk. Maar er is een soort idee dan dat het toch klopt. Hoe moeilijk het ook is, het klopt. En hoe weinig ik het ook begrijp, het klopt. Dat is wat ik bedoel met zingeving of betekenis. En dat daar weer allerlei dingen van gemaakt zijn en er 100 vervormingen zijn, absoluut. Het gaat ook over het verschil tussen werk en werking. We ook al behandeld. Het verschil is, in het werk, dan ben je in het horizontale vlak bezig om alles op orde te houden. Of op orde te brengen. Je eigenheid te midden van andere gestalten te geven. Dat uitzicht tegenwoordig in het maken van een brand. Dat je herkenbaar bent in de buitenwereld. Dat is werk. Werking is dat je probeert om die eenheidsgevoelens, die vervullend zijn, om die vervulling in je werk en je handelen op aarde te brengen. En daarin probeer je om die vervulling, die eenheid in de dualiteit te brengen. Te midden van goed slecht, te midden van blijdschap verdriet, te midden van controle en onmacht. Al die scala's, gigantische scala's kom je tegen. En die zijn vaak veel te groot voor je. Een holocaust is niet te bevatten. wat er in Israël en Palestina gebeurt is niet te bevatten. Wat er in Afghanistan gebeurt is niet te bevatten. Zoveel is niet te bevatten. En toch willen we graag daar die eenheid in brengen. En als je op die weg zit, dan besef je dat je twee dingen tegelijk. Je kan het niet alleen, maar je kan ook niet alleen blijven. Dat is één. En het tweede is, je gaat alleen dood en je bent alleen geboren. En op de grond van de zaak, in het hele leven zijn we alleen. Dus hier is de meest primitieve paradox. Uiteindelijk zijn we ook nu en ons hele leven volkomen alleen. En we kunnen niet zonder anderen. Dat vind ik mens zijn. Je kan zeggen dat je altijd met anderen alleen bent. Je bent altijd met anderen alleen. Dat is een boek van Batchelor, Stephen Batchelor, Met anderen alleen. Als ik nu niet zozeer inga op dat alleen zijn, want dat hebben we ook genoeg gedaan, met de stilte en de leegte en de meditatie en de gevoelens die daarbij naar voren komen. De nadruk ligt deze keer op het samen zijn, op het niet alleen zijn. Dat betekent dat in iedere geestelijke stroming is het zo dat er wordt gepraat over metgezellen. Dat je metgezellen nodig hebt om als het ware samen op weg te blijven. In het boeddhisme heet dat de sangha, in het taoïsme zijn dat de metgezellen. De 12 apostelen waren vrienden die rond Jezus waren. Volgelingen. Volgeling is nog iets anders dan een metgezel. Een metgezel is van een gelijk niveau. En daar doe je het mee. En met die metgezellen, laten we dat maar vrienden noemen. Vrienden, wat zijn dat nou? Nou, vrienden is het zo dat je een werkelijkheid deelt. Met vrienden heb je een gemeenschappelijke werkelijkheid. Kan gaan over zaken, kan gaan over geld, kan gaan over hulpverlening. En het kan ook gaan over geestelijke vragen. Ik zeg dus niet dat vrienden alleen maar op geestelijk gebied zijn. Vrienden kunnen op ieder gebied, maar het is gemeenschappelijk. En ik bijvoorbeeld vind het prettigste met gemeenschappelijkheid om over geestelijke stromingen te praten en hoe ik daarin zit. Andere mensen hebben dat niet, die willen zakelijke mensen die ze kennen. En anderen hebben weer dat ze heel idealistisch zijn en zich daarvoor inzetten. Dat zijn hun vrienden. Dus een vriend, daar deel je gemeenschappelijke waarden mee. Ik ga nu verder over vriendschap. Een vriend, daarvan kan je zeggen, die aanvaardt je zoals je bent. Die is bezig, en jij met die vriend, om de visie op het leven te verfijnen. Dat is een hele net zin voor, als er grijs gebied is, wat moet je dan doen? Er zijn zoveel grijze gebieden. Wat je met vrienden doet, is dat je iemand helpt als hij verdwaald is, als hij in de war is, als hij te gehaastigd wordt, als hij burn-out dreigt te raken, om hem te helpen om hem weer terug te komen. En dat hoop je ook dat vrienden met jou doen. Het is dus zo dat je gezamenlijk onderweg blijft en dat er niemand achterblijft. Het is dat het lijden verzacht wordt, omdat je het niet alleen hebt. En als laatste is het een geruststellende aanwezigheid. Vrienden zijn geruststellend. En als je deze definitie van vriendschap neemt, het zal straks duidelijk worden waarom ik daar zo lang op inga, dan maak ik even een uitstapje naar het oude China. In het oude China waren 5 standvastige verhoudingen. Confucius heeft die gedefinieerd. En die 5 standvastige verhoudingen, die lagen muurvast, omdat anders er geen orde gehouden kon worden met al die mensen die er toen al waren. En die 5 standvastige verhoudingen, die waren het volgende. Tussen man en vrouw, 1. Vader, moeder, man, vrouw. Yin-yang kan je zeggen, maar vader, moeder. De tweede, vader, oudste zoon. De derde, oudste zoon, andere kinderen. Die zie je de lijn van de opvolging al heel duidelijk. Dat dat verzekerd werd. De vierde was je verhouding tot de heerser. Dus de hertog waarvoor je werkte. De koning van je terrein. De hertog van je hertogdom. De verhouding tot de heerser. Als die eerste drie niet in orde waren, was die verhouding tot de heerser ook niet in orde. En de vijfde was vriendschap. En vriendschap was de enige verhouding waarin je een eigen keuze had. Je hebt geen keuze of je vader en moeder, je hebt geen keuze of je de oudste bent of niet. Geen keuze. Vandaar dat het ook duidelijk was dat je uitgehuwelijkd kon worden, wat in China en India nog steeds plaatsvindt. Waarom? Je hebt geen keuze. Maar met vriendschap had je een keus. En vriendschap, dat gaf je de vrijheid om te midden van die spijkerharde condities van die eerste vier, toch je eigen weg te vinden. En ik vind dat een heel mooi beeld, hoe belangrijk vriendschap is. Het is een weg naar de vrijheid. Ook. Het is ook een weg naar de geestelijkheid. Het is een weg tussen gelijken, met dezelfde inspiratie, zelfde aspiraties. En dat is heel vervullend. Je hebt er niet zoveel nodig. En je hebt er meestal ook niet zoveel. Je hebt er drie. Als je er vijf hebt, is het al veel. Nou kan het zijn dat het gebeurt dat je al die kenmerken van vriendschap ervaart met iemand die ouder is dan jij. En die meer meegemaakt heeft dan jij. En waar je respect voor hebt. En die eigenlijk een voorbeeld voor je is. En die wijzer is dan jij. Maar als je met z'n tweeën bent, merk je het helemaal niet. Dat is ongemerkt. Maar je bent daar wel bij. En eigenlijk is dat wat een leraar is. Dus een oudere vriend. Betzer beschrijft in alle andere hoofdstukken dat als die vriendschap geïnstitutionaliseerd wordt in een leraar-leerling verhouding en hij gaat in die vormen zitten of het wordt een sangha waar iemand de baas is en waar bepaalde regelgevingen en dogma's gelden, dan verdwijnt die vriendschap al. En dat voorbeeld die diegene is, een man of een vrouw, er kunnen er ook een paar zijn, maar ook niet het honderden, ook twee of drie. Daar neem je over hoe die praat, hoe die beweegt, hoe een conflict hanteert, hoe die ingaat op wat er gebeurt met hem, hoe die te midden van een benauwde situatie toch steeds weer een soort leereffect of iets wat hij kan ontwikkelen eruit haalt. Dat zijn voorbeelden. Dat gaat niet in eerste plaats over kennis. Gek genoeg. Het gaat over dat iemand een voorbeeld is. En dat is hoe je leert. Hoe je leert, nou komt de aap uit de mouw. Dat is dat wat je op weg leert en een weg leert, wordt geboren uit vriendschap. Een andere manier is er niet. Dus als de leraar die je hebt geen vriend is, waarmee je alles kan vragen, als een gelijke, want hij leert net zoveel als jij. Hij is wel ouder en hij weet meer en er is respect. En er is iets wat je overgedragen krijgt, maar daar gaat het niet over. Het gaat over die vriendschap. Zo wordt het overgedragen. En als je op die manier kijkt naar resonantie, want dat is een resonantieprincipe, en je kijkt naar de institutionalisering ervan, en dat gebeurt zeker als er geld bij te pas komt, dan wordt de weg al niet meer overgedragen. Nou, je merkt dat je op een heel nauw pad gaat lopen. Want je bent al wel bereid om ervoor te betalen en die leraar moet ook leven. En wordt dat dan verrekend of niet? Heel moeilijk. Maar blijf dit onderzoeken. En dan nog iets verder op die leraar. Of op dat voorbeeld waar je mee resoneert, die ouder is dan jij. Die is in staat om van iedere situatie toch weer wat te leren. Om zich door te ontwikkelen. Hij streeft geen volmaaktheid na. Als je dat doet, zit je verkeerd. Dat moet je niet doen. Hij accepteert het menselijk onvermogen. Ook in zichzelf. Hij is niet alwetend. Hij weet het ook niet en hij onderzoekt ook voortdurend. Als iemand alle antwoorden heeft, hij is volmaakt en hij is alwetend, dan moet je daar niet zijn. Dat is niet juist. Dan krijg je de weg niet overgedragen. Als je dat als vriend doet, of vriendschappelijk, en dat kan zijn dat er mensen ouder zijn dan jij en dat kan mensen dat er jonger zijn dan jij, dat gebeurt tegelijk. Je staat daar ook daarin in lijnen. Dan ben je eigenlijk een vroedvrouw, waarin je helpt om dat wat er in iemand anders geboren wil worden, om dat geboren te laten worden. Dat is uit vriendschap. En vriendschap loopt dus als een broze draad door de eeuwen heen. En kan die dan op gaan blinken en verzinken? Ja, dat kan. Ook vriendschap, ook relaties, ook de diepste relaties. Die kunnen bloeien, fijn, het houden van, het enorm doorzetten, veel van geleerd. En dan kunnen de wegen weer scheiden. En dan ga je weer naar de volgende. Iedereen, de jongeren en de ouderen. Het is dus niet zo dat je, het is fijn als je voor je leven verbonden bent, maar het is niet zo dat dat noodzakelijk is. Het is niet zo dat je daarin vastgebakken zit. Wat iedereen daar in die cirkel probeert, in die metgezel, dat is om onderling een gemeenschap te zijn en om gemeenschappen om je heen te maken. Die gedreven worden weer door vriendschap. En in die gemeenschappen, daarin het kenmerk is dat de diversiteit gevierd wordt. Het andere wordt gevierd. Het andere wordt gezien en gevierd. En het andere mag zich ook uiten. Dat is heel erg lastig. Er zijn heel veel conflicten vandaag de dag die over diversiteit gaan. Antiracisme. Waarbij het aller de vraag is, wie ziet er wie nou niet? En wie houdt het niet zien in stand? Dat doen meestal beide partijen. Een ander kenmerk is dat van die vriendschap die naar gemeenschap gaat, dat kleinschaligheid gevierd wordt. Dat dat geen mislukking is. Je hebt in een groep 3 mensen of 5. Hoeven geen 20 te zijn. Je raakt een aantal mensen aan. Dat hoeven er geen paar 100 te zijn. Als je er een paar 100 wil, dan kan je niet anders dan institutionaliseren. En in die institutionalisering gaat de vriendschap verloren en komt er een vorm die verhardt. Waardoor de weg niet doorgegeven wordt. Je bent gelijk. Man, vrouw zijn gelijk. Oud, jong. En het gaat over vragen. Vragen en over onderzoek. Het is belangrijker om vragen te blijven hebben dan antwoorden te krijgen. Dat is wat je met z'n allen doet, waardoor je op één of meerdere geestelijke wegen samen door blijft lopen. Dus wat er doorgedragen wordt op een geestelijke weg, wordt overgedragen in vriendschap en op geen enkele andere manier. Dat is deze keer.